heeft mensen een heel goedemorgen. Ik ben heel blij om hier midden te mogen zijn. En dat we elkaar kunnen ontmoeten en dat we samen Gods woord weer mogen openen. En we willen met elkaar lezen zoals gezegd uit de bergrede. En we lezen met elkaar Matthäus hoofdstuk 5. De bergrede is Matthäus 5, 6 en 7. En we lezen vanmorgen hoofdstuk 5 vanaf vers 21. Vanaf vers 17. En daarna zullen we nog, af en toe dan skip ik over naar wat versen die verderop in het hoofdstuk liggen. Dus we lezen tot het einde van het hoofdstuk, maar niet alles wat er tussen zit. We beginnen met Matthäus 5 vanaf vers 17. Jezus en de wet. En Jezus zegt daar: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: u zult niet doden, en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, of leeg hoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad. En al wie zegt dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. We lezen verder in vers 27. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. We lezen verder in vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen om 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. De Heer Jezus die zegt hier: wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En daarin horen wij een echo van wat we ook in het Oude Testament lezen: wees heilig, want ik ben heilig. En dat betekent dat voor ons mensen de heiligheid van onze God, zo heilig als de Heere God is, zo heeft Hij ons bedoeld. En dat betekent, en dat is ook de titel van mijn prediking van vanmorgen, dat als we Jezus de wet horen uitleggen. En wat hij doet in dit Bijbelgedeelte is dat hij gewoon de wet uitlegt. dan komen we erachter dat die wet, en we kunnen dus ook zeggen dat de bergrede ons verplettert. De bergrede verplettert ons. Het is nogal een uitspraak die Jezus hier doet. Als je gerechtigheid niet meer overvloedig is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zul je het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Jezus legt de lat hoger dan de schriftgeleerden en de fariseeën deden. Ik zal er zo meteen op terugkomen. Maar nogmaals, we zullen vanmorgen zien hoe Jezus de wet uitlegt. We zullen zien dat hij de wet uitlegt zoals de wet is bedoeld. En als we dan ons eigen leven vergelijken met deze heilige wet van onze God, dan zullen wij beseffen dat deze wet ons verplettert. Dat de wet onze dood is en dat onze eigen gerechtigheid tekortschiet. Misschien kan ik het illustreren met een voorbeeld. Wellicht heb ik dit voorbeeld eerder gebruikt in jullie midden, maar ik denk wel dat het ons helpt om ook de strekking van dit Bijbelgedeelte te begrijpen. Ik ben zelf tot geloof gekomen in mijn tienerjaren in een gemeente in Haarlem. Ik kom uit de buurt van Haarlem oorspronkelijk. En toen ik denk 15, 16 jaar oud was, toen was ik al echt getrokken tot het evangelie en ik was ook echt tot persoonlijk geloof gekomen. En er kwam een dominee voorbij in onze kerk in Haarlem. Die preekte een zo nu en dan in onze gemeente en hij kwam oorspronkelijk ook uit Haarlem en had als jongeman een heel wild leven geleid. Hij was opgegroeid zonder zijn vader en hij was helemaal ontspoord in zijn jeugd en had de bloemetjes buiten gezet in het uitgaansleven en had veel op allerlei gebieden geprobeerd en gedaan. En hij was ook heel erg vastgelopen in zijn leven door de zonde. En dat wist ik en dat wist iedereen, want hij is ook echt een evangelist. En hij vertelt zijn getuigenis ook vaak als hij spreekt. En toen zei hij op een gegeven moment: ik sta hier voor u vanmorgen als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En ik keek als jongen van 16 naar deze man en toen dacht ik: tjonge, alle 10. Van de 10 geboden heeft hij overtreden. En toen dacht ik aan die 10 geboden. Toen dacht ik: heeft hij iemand vermoord? Heeft hij werkelijk overspel gepleegd? En is hij werkelijk een afgodendienaar geweest? En al die dingen. Maar weet u, inmiddels sta ik voor u vanmorgen. En kan ik u ook zeggen: ik sta voor u als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. Ik heb niet een wild leven geleid zoals deze man. Ik ben nooit in het uitgaansleven terechtgekomen. Ik heb nooit de bloemetjes buiten gezet tot diep in de nacht. Ik heb misschien allerlei dingen niet gedaan die deze man in zijn jeugd en in zijn jongvolwassen jaren wel heeft gedaan. Maar ook ik heb alle 10 van de 10 geboden overtreden. En dat is wat Jezus laat zien, dat de eisen van de wet, die gaan veel dieper dan de daad. Dat is precies wat Gerbert de kinderen heeft voorgehouden vanmorgen. Wij zijn geneigd om te denken aan de daad. We zijn geneigd om te denken aan de uiterlijke dingen. Maar de eisen van de wet gaan veel dieper dan alleen je doen en laten. De Heer Jezus laat zien dat wat de wet van ons vraagt, dat heeft ook te maken met je gedachten en dat heeft ook te maken met je hart. En het kan zijn dat je met de daad bepaalde zonden die de 10 geboden verbiedt niet hebt gedaan. Maar Jezus laat zien: als je het met je hart hebt gedaan, dan heb je dat gebod ook al overtreden. En daar willen we vanmorgen met elkaar naar kijken. Het is een belangrijk gedeelte. Ik geloof dat het Bijbelgedeelte van vanmorgen dat het ons bepaalt bij het grote thema van wet en evangelie. Het grote thema ook van de relatie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tussen Mozes en de Heer Jezus. En dan zullen we zien dat de wet een tuchtmeester is, een opvoeder, een leermeester die ons tot Christus leidt. De wet leidt ons tot Christus en ik hoop dat dat vanmorgen ook in het hart van een ieder van ons mag gebeuren. Dat we tot Christus zullen komen en dat we in Christus gerechtvaardigd en verbonden aan de Heer Jezus Christus hier vandaan zullen gaan. Nou, het eerste gedeelte vanaf vers 17, daar leert de Heer Jezus ons een algemeen principe. En dat past hij daarnaartoe in de rest van het hoofdstuk op allerlei gebieden van het leven. Hij heeft het over doodslaan, boosheid, hij heeft het over overspel en begeren, hij heeft het over het huwelijk en echtscheiding, hij heeft het over aan je woord houden en niet zweren, hij heeft het over hoe ga je om met mensen die jou geweld aandoen, de mensen die jou kwaad aandoen, hoe ga je om met onrecht, hoe ga je om met je vijand en met je naaste. En dat zijn allemaal hele concrete gebieden van het leven. Ik geloof trouwens ook dat wij de bergrede heel erg nodig hebben voor ons leven. Heel veel mensen, als Jezus, de grote opdracht die Jezus heeft gegeven is, maak alle volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden, leert hen gehoorzaam zijn aan datgene dat ik jullie heb bevolen. Dan geloof ik dat de bergrede een van de belangrijkste reden is die Jezus heeft gehouden. En dat als Jezus zegt gehoorzaam aan wat ik jullie heb bevolen, dat daar het onderzoek van de bergrede absoluut bij hoort. Dat we de bergrede bestuderen en dat we ook mensen worden die door de geest in ons naar de bergrede gaan leven. En dat die praktische gebieden die Jezus noemt, dat we dat ook echt nodig hebben voor ons leven als christen. Maar het algemene principe wordt eerst verwoord in vanaf vers 17. En dan zegt Jezus: ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Nou, wat was er aan de hand? Jezus ging rond en hij predikte. En zijn bediening en zijn prediking, dat bracht ontzettend veel mensen op de been. Je zou kunnen zeggen, er ontstond grote opschudding in het land. Zijn hele bediening deed heel veel stof opwaaien. En mensen die zeiden, deze man, deze leraar, deze rabbi, hij predikt tegen de wet. En hij predikt tegen onze tradities. En hij predikt tegen de wet van Mozes. Hij is bezig om de wet te ontbinden. Maar Jezus die zegt dat het niet zo is. Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. En de wet en de profeten is in feite het hele Oude Testament. Dat is een heel belangrijk iets en dat moeten we dus begrijpen ook als we dit algemene principe helder willen krijgen. Jezus keert zich in dit onderwijs, als er elke keer een tegenstelling wordt gemaakt tussen, jullie hebben gehoord dat er tegen de oude gezegd is, of jullie hebben gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, of u hebt gehoord dat er gezegd is, elke keer is dat zijn inleiding op weer een nieuw praktisch gebied van het leven. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u, die tegenstellingen die hij schetst elke keer, de tegenstellingen die hij maakt, is niet een tegenstelling van het Oude Testament leert. Maar ik leer u, dat is niet de tegenstelling, nee, Jezus keert zich niet tegen het Oude Testament. Hij keert zich tegen verdraaiingen van de Bijbel in zijn tijd. Hij keert zich tegen verkeerde uitleggingen van de wet. Hij keert zich tegen bepaalde tradities en gewoonten in het Jodendom van zijn tijd. Hij keert zich tegen bepaalde dingen die in de mondelinge traditie gangbaar waren geworden in het Jodendom. U hebt gehoord dat er tegen het voorgeslacht is gezegd, de mondelinge traditie, waarin allerlei regels en allerlei wetjes en allerlei vormen dienst, zou je kunnen zeggen, was ontstaan. Jezus keert zich niet tegen het Oude Testament, maar hij keert zich tegen de vervalsing van de wet door de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat is heel belangrijk. Het Oude en het Nieuwe Testament horen bij elkaar. De God van het Oude Testament is dezelfde God als de God van het Nieuwe Testament. Het is niet zo dat de God van het Oude Testament alleen maar een straffende God is en dat de God van het Nieuwe Testament alleen maar een genadevolle God is. Nee, de God van het Oude Testament is een heilige, oordelende, genadevolle God. En de God van het Nieuwe Testament is ook een heilige, oordelende, genadevolle God. Dat is een heel belangrijk punt. Hoe vervalsten de schriftgeleerden en de fariseeën de wet? Nou, je zou kunnen zeggen ze, en ik ga dat zo meteen illustreren aan de hand van twee gebieden die Jezus noemt. Maar in het Jodendom van Jezus' tijd werden de eisen van de wet sterk gereduceerd. Je zou kunnen zeggen, de wet werd aangepast aan de zondige mens. De wet werd hanteerbaar gemaakt. De eisen van de wet werden gegoten in een systeem van allerlei regeltjes en geboden, zodat de mens zich daaraan kon conformeren. En er zitten ook heel veel goede dingen in al die wetten die we nog steeds op de dag van vandaag in het Jodendom tegenkomen. Het is niet zo dat veel van wat de schriftgeleerden en de fariseeën leerden, dat verkeerd is in zichzelf. Alleen, ze leerden eigenlijk de wet op zo'n manier dat die diepere eisen van de wet, dat die eigenlijk helemaal niet meer in het zicht waren. Maar dat het vooral de uiterlijkheden werden en dat het vooral de daden werden. En ook de straf op het overtreden van de wet werd vaak niet serieus genomen. Samenvattend, in het Jodendom van de tijd van de Heer Jezus was er een nadruk op uiterlijkheden en er was een nadruk op de vormendienst. Nou, ik denk trouwens dat in het christelijk geloof ook heel goed kan gebeuren. In sommige christelijke kringen, en wellicht dat wij daar zelf ook vatbaar voor zijn, kan het maar al te snel gebeuren dat we vooral kijken naar de uiterlijkheden. Dat we mensen vooral beoordelen op dingen die aan de buitenkant zichtbaar zijn. En dat er een soort christelijke cultuur ontstaat in een bepaalde kerk. Dat als je maar een beetje je aan die cultuur conformeert, dat je erbij hoort. Of dat als je maar in de kerk zit, of dat je maar als je maar in de juiste kerk zit, als je maar bij het juiste kerkgenootschap hoort, en als je maar een beetje de taal spreekt van het kerkgenootschap waar je bij hoort, dat het dan allemaal wel goed zit. En dat je de ergste zonde maar vermijdt. Als je maar voor de buitenwereld niet in zonde leeft, dan is het allemaal wel goed. En dat je de grofste dingen die de Bijbel verbiedt, als je die vermijdt. Weet je, en dat is zo makkelijk dat ook wij in zo'n soort godsdienst terechtkomen. Maar dan hebben we het onderwijs van de Heer Jezus nodig. Weet je, misschien even concreet om dit wat dichterbij te brengen. Misschien ga je wel eens naar de kerk en dan denk je, weet je, eigenlijk hoor ik er niet bij. Want die mensen die in de kerk komen, die leiden allemaal zo'n goed leven. En die zijn zo beschaafd. En die zijn zo ontwikkeld. En die doen, weet je, die komen zo goed over. Maar ik worstel met zonde. En er zijn dingen in mijn leven waar ik moeite mee heb. En als mensen werkelijk mijn leven zouden kennen, dan zou ik er eigenlijk niet bij horen. Misschien heb je wel eens het gevoel van, kan ik wel naar de kerk toe gaan, want ben ik niet te zondig en ben ik niet te slecht? Want al die andere mensen en die mensen die zo hun best doen ook in de kerk en zo actief zijn in de gemeente, dat zijn allemaal mensen die het veel beter doen dan ik. Nou weet je, als je dit gedeelte van de Bijbel bestudeert en als dit tot je doordringt, dan besef je vanmorgen dat deze manier van denken, die hoort bij een zeer oppervlakkige godsdienst. En die hoort bij een zeer beperkt inzicht in de eisen van de wet. Het is niet waar dat de een vanmorgen hier zich op de borst kan slaan en kan zeggen, ik ben rechtvaardig. En ik heb mijn leven op orde. En ik zondig niet meer. En ik hoor er helemaal bij, want ik doe het goed. En ik ben een echte christen. En dat de ander dat anderen dan daar niet aan zouden kunnen tippen. Weet je, niemand van ons vanmorgen hier aanwezig heeft zijn leven helemaal op orde. En niemand van ons is gearriveerd. Een geestelijk leider die ik heb gekend, die inmiddels is overleden, die zei, als je denkt dat je bent gearriveerd, dan is het met je gedaan. Als je denkt dat je bent gearriveerd, dan is het met je gedaan. Dan zit je in het fariseïsme. Dan zit je in een zeer valse godsdienst. Nee, we kunnen elkaar vanmorgen allemaal de hand geven. Weet je, we zitten allemaal in dezelfde boot. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Niemand van ons is rechtvaardig. De wet verplettert ieder van ons. De wet betekent voor ieder van ons onze dood. Niemand is te zondig om hier vanmorgen te mogen komen. Niemand is te zondig om hier vanmorgen voor het aangezicht van God te mogen verschijnen. Want we mogen uit genade leven en niemand van ons is zo rechtvaardig dat hij zelf vanuit zijn eigen gerechtigheid voor het aangezicht van God kan verschijnen. Nou, ik wil dat illustreren aan de hand van twee gebieden uit het onderwijs van Jezus om dit nog wat duidelijker te maken allemaal. Het eerste gebied is het zesde gebod, gij zult niet doden, en dan komen we op het hele gebied van boosheid. Het zesde gebod zegt, je mag niet iemand doden, gij zult niet doodslaan. En in de oppervlakkige uitleg van de godsdienst van Jezus' tijd, dachten ze, oké, ik heb niemand gedood, dit gebod kan ik afwinken, ik hou mij aan het zesde gebod. En zo gingen ze met heel veel wetten om. Als je het niet hebt gedaan, dan ben je gewoon gehoorzaam aan het gebod. Maar Jezus zegt, als je alleen al onrechtvaardige boosheid in je hart hebt jegens iemand anders, dan heb je in feite dit gebod al overtreden. Hij laat zien dat gij zult niet doden niet alleen te maken heeft met het letterlijk iemand vermoorden, maar hij laat zien dat het ook te maken heeft met het hebben van een verkeerde innerlijke gezindheid jegens iemand anders. En Jezus zegt, als je iemand uitscheldt, als je iemand uitscheldt en zegt dat iemand een leeg hoofd is, of een domkop, of een stommeling, dan is dat een belediging van iemands intelligentie. En dan ben je al schuldig voor de rechtbank. Als je iemand dwaas noemt, als je iemand uitscheldt voor dwaas, en dat kan letterlijk zo zijn dat je iemand gewoon letterlijk uitscheldt, maar het kan ook zijn dat je diep van binnen iemand uitscheldt of iemand zo noemt, dan is dat een belediging van iemands karakter. Als je op een haatdragende manier zoiets uitspreekt naar iemand toe, dan heb je het gebod al overtreden. Als je boze gedachten, als je honende, beledigende woorden spreekt naar iemand anders toe, is dat gelijk aan moord in de ogen van God. 1 Johannes 3 vers 15 zegt, en ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En u weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. En John Stott die heeft het volgende geschreven over dit onderwijs van de Heer Jezus. Boosheid en belediging zijn lelijke symptomen van een verlangen om van iemand af te komen die in onze weg staat. Onze gedachten, onze blikken en onze woorden geven allemaal aan dat we, zoals we soms durven te zeggen, wilden dat hij dood was. Of wilden dat zij dood was. Met andere woorden, je kan alleen al met bepaalde gedachten in feite een soort moordenaar zijn. Je kunt met bepaalde verlangens om van iemand af te willen, kun je al bezig zijn iemand te doden. En je kunt met roddel en met het aantasten van de reputatie van een ander, door over een ander te roddelen bijvoorbeeld, ben je eigenlijk bezig om de naam van die ander een beetje kapot te maken. En eigenlijk ben je dan ook bezig om die persoon zelf een beetje kapot te maken. Ongeoorloofde boosheid en verkeerde woorden en haatdragende gedachten jegens je naaste is in feite al moord in de ogen van God. En daarom ook, dit sluit aan bij het laatste gedeelte wat we hebben gelezen, de eisen van de wet gaan ongelooflijk diep. Jezus zegt, als iemand je geweld aandoet, zet het hem niet betaald, ga niet terugslaan, maar keer de andere wang toe. En dat gaat heel diep allemaal. Dat we niet vergelden. Dat we niet kwaad met kwaad vergelden. Jezus leert zelfs dat als onze vijand ons haat, dat hij ons oproept om onze vijand lief te hebben. Weet je, dit is trouwens een uitstekend voorbeeld van hoe de wet werd verdraaid door de Farizeeërs. Zij zeiden, je naaste moet je lief hebben, maar je vijand moet je haten. Maar dat is niet wat het Oude Testament leert. U zult niet in het Oude Testament kunnen vinden dat je je vijand moet haten. Er staat zelfs letterlijk in het Oude Testament: als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. En zo zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is het Oude Testament. Het haten van je vijand is niet wat het Oude Testament leert. Dat is wat de Farizeeërs vanuit hun chauvinisme en vanuit hun exclusieve denken: wij zijn de Joden en wij zijn Israël en wij zijn het volk van God. En degenen die niet bij het volk van God horen, dat zijn die heidenhonden. En dat zijn die verschrikkelijke zondige mensen. En ze keken op hen neer. En ze durfden gerust te zeggen: onze vijanden mogen wij haten. Maar Jezus zegt notabene: heb je vijand lief. En dat gaat zo diep. En dat is niet makkelijk. En voor niemand van ons is dat makkelijk. Als mensen ons vervloeken, als mensen ons doden met nare woorden, als mensen ons uitschelden, als mensen over ons roddelen, als mensen onze reputatie aantasten, als mensen een verkeerd beeld van jou neerzetten, of een vals beeld van jou schetsen en een valse beeldvorming van jou de wereld inbrengen, dan zegt Jezus: zegen hen, spreek wel over hen en zegen hen. En reageer in een tegenovergestelde geest. Als mensen je beledigen, bid voor hen. Als mensen je vervolgen, bid voor hen. En zo zien we dat de wet heel diep gaat. Wat voor loon heb je als je alleen lief hebt die u lief hebben? Doen ook tollenaars niet hetzelfde? Ja, zelfs de zondigste mensen, de meest goddeloze mensen, die hebben hun eigen vrienden lief. Dat is niet zo'n bijzonder iets. Maar Jezus roept ons tot het buitengewone. Hij roept ons tot het extraordinaire. Hij roept ons tot een tegencultuur. En dan zegt hij: heb niet alleen je vrienden lief, maar heb zelfs je vijanden lief. En we zien dat het ontzettend diep gaat. Als we over deze dingen nadenken, lieve mensen, over het niet doden, over het liefhebben van mensen die jou niet liefhebben, over het zegenen en bidden voor mensen die jou vervolgen en beledigen. Is er iemand van ons vanmorgen die durft te zeggen: ik voldoe aan die eis. Ik heb het afgelopen jaar het zesde gebod niet overtreden. Ik heb niet alleen in de daad, maar ik heb ook wat betreft de geest van de wet en wat betreft de hartsgesteldheid, heb ik me gehouden aan het zesde gebod. Heb ik mijn naaste het afgelopen jaar lief gehad als mijzelf? Heb ik mijn vijand lief gehad? Heb ik gebeden voor mensen die mij naar hebben behandeld? Heb ik gezegend degene die mij hebben vervloekt? Is het niet waar dat ik eigenlijk nog heel erg tekortschiet ten opzichte van de wet, ten opzichte van de bergreden, ten opzichte van het onderwijs van de Heer Jezus? Is het niet waar dat als ik hier eerlijk over nadenk, dat deze wet mij verplettert? En dat ik moet zeggen: Heer, wees mij zondaar genadig. Het tweede gebied wat ik zou willen noemen is het gebied van overspel en begeerte. Het zevende gebod zegt: pleeg geen overspel. En het oude woord voor overspel is echtbreuk. Echtbreuk is niet echtscheiding. Er is soms verwarring. Alsof het zevende gebod zou leren: gij zult niet echt scheiden. Nou, God wil ook niet dat mensen gaan echt scheiden. Maar het zevende gebod gaat niet over echt scheiding, maar het zevende gebod gaat over echt breuk. En echt breuk is overspel. Waarom wordt dat echt breuk genoemd? Omdat de Heere God heeft het zo bedoeld dat man en vrouw een eenheid vormen. Het is niet goed dat een mens alleen is. Hij wil niet dat wij eenzaam, of dat wij... De Heere God heeft ons gemaakt als man en vrouw en heeft ons gemaakt ook om als man en vrouw samen te leven in het huwelijk. En man en vrouw kunnen één worden op een onvoorstelbare, intieme wijze. En dan vorm je een eenheid. En dan ben je elkaars echtgenoot en echtgenoten. En dat is een eenheid. Maar als een man met een andere vrouw gemeenschap heeft, een getrouwde man met een andere vrouw seksuele gemeenschap heeft, of een getrouwde vrouw met een andere man het bed induikt, dan wordt die echtelijke eenheid verbroken. Als er een derde bij komt, dan is er niet meer de exclusiviteit van het huwelijk. Er is niet meer die eenheid, die intimiteit is verbonden aan exclusiviteit. En daarom wordt het echtbreuk genoemd. En dat is heel kwalijk. Dat is heel slecht voor de mens. Dat is finest voor je huwelijk. Daarmee doe je je vrouw, je man, ongelooflijk veel pijn en verdriet. Daarmee doe je kinderen heel veel onrechten aan. En weet u, ik ben daar de afgelopen periode ook vanwege situaties waar mijn vrouw en ik mee geconfronteerd worden van dichtbij in ons leven. Er is zo ongelooflijk veel verdriet en drama's die voortkomen uit echtbreuk en echtscheiding. 80% van de echtscheidingen in ons land, meer dan 80%, wordt veroorzaakt door echtbreuk. Dus wat Jezus hier leert, wat de Bijbel leert, wat de wet leert, dat is wat ons land meer dan ooit nodig heeft. Nederland, het Nederlandse volk en onze cultuur is zo langzamerhand stroomt over van huwelijksontrouw. Het wordt zelfs gefaciliteerd. Er zijn bedrijven ontstaan die bezig zijn om huwelijksontrouw te faciliteren. Mensen die hun geld verdienen door andere mensen te leiden in het plegen van overspel. En daartoe aan te zetten. Hen in de gelegenheid te stellen. Hen te helpen om dit te doen. En er zijn 35.000 echtscheidingen per jaar in Nederland. Dat wil zeggen meer dan 100 per dag. Meer dan 100 officiële echtscheidingen per dag in Nederland. En inmiddels groeit meer dan de helft van de kinderen in Nederland op zonder beide ouders. Meer dan de helft van de kinderen in Nederland leeft niet met beide ouders. Vanwege, onder andere vanwege de vele echtscheidingen. Maar voordat wij anderen veroordelen, voordat wij als christenen met het vingertje wijzen naar een wereld die ten onder gaat aan zonde en begeerte en huwelijksontrouw. En het is waar, ons land gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kennis van het woord van God. Maar voordat wij anderen veroordelen, moeten we even over ons eigen leven nadenken. Misschien dat sommigen van ons vanmorgen hier aanwezig letterlijk overspel hebben gepleegd in de daad. Maar denk niet dat je dan de enige bent die zondig is. Want Jezus zegt net zo goed als dat je met beledigende woorden en met haatdragende gedachten en met verkeerde verlangens je schuldig kan maken aan het gebod, gij zult niet doden. Zo kan je ook met begerige blikken en met verkeerde fantasieën en met verkeerde verlangens in je hart je schuldig maken aan het overtreden van het gebod, gij zult niet echt breken. Het gaat niet alleen om de daad. Weet je, als je hier vanmorgen zit, het kan zijn dat je nooit letterlijk overspel hebt gepleegd. Maar als Jezus zegt, als je alleen al naar een vrouw kijkt met de bedoeling om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Psalm 51, als David overspel heeft gepleegd, dan bidt hij op een gegeven moment, Heere, u wilt waarheid in het verborgene en in het binnenste. U wilt waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Dat laat ons zien hoe diep de geboden van God gaan. Ik heb dan niet overspel gepleegd in de daad. Maar hoe vaak heb ik niet gekeken met begeerte? Hoe vaak heb ik niet een vrouw begeerd die niet mijn eigen vrouw is? Hoe vaak heb ik niet toegegeven aan de lust der ogen? Hoe vaak heb ik niet verlangens in mijn hart gehad die niet overeenkomen met Gods bedoeling voor mij? En Jezus zegt, het is beter voor je. Weet je, als we aan dit gebod denken, als we denken aan wat Jezus hier leert, dan zegt hij dat nooit. Hij zegt deze dingen nooit. En de wet leert ons nooit dingen om ons te beknotten en om ons te beperken en om ons leven zuur te maken. Maar Jezus zegt, het is beter voor je. Het is beter voor je als je je ogen uitdrukt. En als je je hart, als je je hand afhakt. En Spreuken 5 zegt, begeer haar schoonheid niet in je hart. We hebben dit onderwijs van de Heer Jezus heel erg nodig. Ik denk dat als we nadenken over de cultuur waarin we zijn terechtgekomen. Weet u, vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw is er een bepaalde cultuuromslag gekomen in de westerse wereld. Ik heb laatst een boek gelezen waarin je eigenlijk bijna in elk decennium ziet hoe de grenzen wat betreft de seksualiteit verder verlegd zijn. Wij zijn nu, 50, 60 jaar verder sinds de jaren 60. Wij leven inmiddels in een ongelofelijke permissieve samenleving. Heel veel dingen worden toegestaan. En de immoraliteit komt natuurlijk met groot geweld op ons af. Ook op ons als christenen. Door de media, door televisie, door internet. En zelfs op onze mobiele telefoons. En het is niet makkelijk voor ons christenen, voor ons mannen, maar ook voor vrouwen in de tijd waarin wij leven, om hier goed mee om te gaan. De verleidingen tot begeren, de verleidingen tot begeren met het hart, de verleidingen om te kijken, de verleidingen van de lust der ogen, die zijn veel en veel meer en veel dichterbij gekomen dan toen ik een tiener was. Ik heb zelf 3 jongens en 1 meisje. Ik heb 3 jongens, die zijn nu 20, 18 en 16. Zij groeien op in een andere cultuur dan ik ben opgegroeid toen ik een tiener was. En op dit gebied is er een titanische strijd gaande in de cultuur waarin wij leven. Dit is ook voor ons moeilijk. Ook voor ons is het moeilijk om hiermee om te gaan. En we hebben het onderwijs van de Heer Jezus nodig. En hij zegt dit. Hij zegt eigenlijk met wat hij hier leert. Hij zegt, stop het waar het begint. Er is een relatie tussen je hart en je ogen. Er is verband tussen je ogen en je hart. En als het gaat om reinheid van het hart, als het gaat om reinheid van binnen, als het gaat om wijsheid en waarheid in het verborgene, als het gaat om rein van hart zijn, dan is het ook heel belangrijk dat we onze ogen beheersen. Je moet het stoppen waar het begint. Laat me een voorbeeld geven. Stel je doet de gordijn dicht in huis en er staat een kaars in de vensterbank en je hebt even niet door dat die kaars daar staat, er staat een vaccinelichtje en je doet het gordijn dicht en die kaars die begint het gordijn in de fik te zetten. Het gordijn vat vlam. Dan is het beste wat je kan doen, die kaars weghalen. Daar waar het begint, moet je het weghalen. En hoe eerder je dat doet, hoe meer je het vuur zal kunnen bedwingen. Maar als je het niet stopt waar het begint, als je die kaars laat staan, dan kan je wel een beetje proberen om dat gordijn uit te doven. Maar die kaars die zal het gordijn verder in de fik zetten. En dan is het niet meer hanteerbaar. Dan gaat dat vuur het gordijn helemaal stuk maken. En dat is wat Jezus bedoelt met stop het waar het begint. Als je hand je tot zonde verleidt, hak je hand af. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Stop het waar het begint. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk je oog uit. Wend je oog af. Keer je oog af. Stop het waar het begint. Dat is wat we moeten leren. Dat is wat Jezus leert. Maar lieve mensen, als we hierover nadenken, is er iemand van ons aanwezig die durft te beweren, het afgelopen jaar heb ik mijn hart rein bewaard. Het afgelopen jaar heb ik niet toegegeven aan de verleiding tot begeerte. Ik heb nooit gezondigd met mijn ogen. Het afgelopen jaar heb ik voldaan aan de eis van de wet. Gij zult niet overspel plegen. Is er iemand van ons die nog durft te beweren, als we dit onderwijs van Jezus tot ons door laten dringen, ik ben iemand die zich houdt aan het 6e gebod. Ik denk het niet. Wij worstelen hiermee. En dit is moeilijk. En daarom, weet je, we moeten niet zeggen dat de een is zondig, want die heeft de daad begaan. En de ander is niet zondig, want die heeft de daad niet begaan. Nee, Jezus laat ons zien dat de eisen van de wet ongelooflijk diep gaan. Niemand van ons heeft zijn hart rein bewaard. En daarom is de titel van deze preek: de bergreden verplettert ons. Als we deze dingen tot ons door laten dringen, dan moet ik ook denken aan wat Paulus in een van zijn brieven zegt. Wie is tot zulke een taak bekwaam? En wil ik eigenlijk afsluiten met deze vraag nog met jullie te bespreken. Is het mogelijk om volgens de bergreden te leven? Is het mogelijk om volgens de heilige wet van God te leven? Kunnen wij volmaakt worden zoals Jezus zegt dat we moeten worden? Kan het zo zijn dat onze gerechtigheid meer overvloedig wordt dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën? Is het mogelijk om gerechtigheid van het hart te hebben in ons leven? Kan het zo zijn dat ons hart gereinigd wordt? Kunnen we werkelijk rein van hart worden of niet? Is de bergrede een mission possible of is het een mission impossible? En dat brengt ons helemaal terug bij de kern van het onderwijs van Jezus. En dan is de slotsom is dit. Het antwoord is, kunnen wij volgens de bergrede leven? Dan wil ik dit zeggen, nee en ja. Nee, zonder de bekering. Nee, zonder Christus. Zonder de Heilige Geest. Zonder de wedergeboorte. Eigenlijk als Jezus zegt, je gerechtigheid moet meer overvloedig worden dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zegt hij eigenlijk niks anders dan wat hij ook tegen Nicodemus heeft gezegd. Je moet opnieuw geboren worden. Je kunt wel je conformeren aan de cultuur van de kerk. Je kunt wel een beetje kerkelijk zijn. Je kunt wel de ergste zonde vermijden. Maar als je hart niet is veranderd, dan zal je gerechtigheid nooit overvloediger worden. En dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus zegt eigenlijk, je moet opnieuw geboren worden. Je kunt nooit werkelijk rechtvaardig worden voor God. Je kunt nooit een leven leiden dat echt heilig wordt voor God, omdat je hart veranderd is uit jezelf. Dat kan niet. Wie is tot zulke taak bekwaam? Helemaal niemand. Helemaal niemand kan zich uit zichzelf houden aan het gebod, gij zult niet doden, en aan het gebod, gij zult niet overspel plegen. Niemand van ons kan zich houden aan de 10 geboden, uit zichzelf. Dat is een mission impossible. Maar, Jezus heeft niet alleen gezegd, dat als je je niet houdt aan de wet, dat je schuldig wordt bevonden, en dat je veroordeeld zult worden tot het helse vuur. Hij heeft niet alleen gesproken over de hel, maar hij is ook voor ons de hel ingegaan. Hij is niet alleen gekomen om de wet te onderwijzen, maar hij is ook gekomen om de wet te vervullen door zichzelf aan de wet te houden en zichzelf te geven als een offer voor onze overtredingen van de wet. Hij heeft niet alleen gezegd, als je niet aan de wet houdt, word je veroordeeld tot de hel, maar hij heeft ook gezegd, ik ben gekomen om in jouw plaats veroordeeld te worden tot de hel. En de enige manier om gerechtvaardigd te worden en om rechtvaardig te worden, is om tot Christus te komen. En daarom geloof ik dat de bergrede een mission possible wordt. En dat wij wel mensen worden die meer gaan lijken op de mensen die Jezus schetst in de bergrede. Als we achter hem aankomen en hem gaan volgen. Zoals Matthäus 4 vers 19 het zegt, kom achter mij en ik zal u maken. Kom achter mij. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik zal u vissers van mensen maken. Maar als we nou even dat vissers van mensen weglaten, dan zegt Jezus, kom achter mij en ik zal u maken. We mogen tot Christus komen. Weet je, eigenlijk samengevat, de bergrede die draagt ons op om 1000 kilogram te tillen. Maar we kunnen maar 50 kilogram tillen. Wij voldoen niet aan de eisen van de wet. Maar Jezus is gekomen en hij heeft wel 1000 kilogram kunnen tillen, want hij was de Zoon van God. Hij heeft de wet vervuld. En hij zegt nu, kom achter mij. En wij kunnen worden de mensen zoals Jezus leert in de bergreden, als we gehoor geven aan de oproep van de Heer Jezus, aan zijn roepstem, die zegt, kom achter mij en ik zal je maken. Hij zegt, kom tot mij. En ik zal je hart reinigen. Hij zegt, kom tot mij. En mijn juk is zacht en mijn last zit licht. Het juk van de wet kan je nooit dragen. Dat is 1000 kilo. Dat kan je nooit dragen. Maar mijn juk is zacht. En mijn last is licht. We kunnen de wet niet vervullen. Maar we kunnen wel tot Christus komen. En hij heeft de wet voor ons vervuld. En nou gaat hij door zijn geest in ons. Omdat hij in ons leeft. Gaat hij ons veranderen van binnenuit. En worden we meer en meer mensen die leven naar de wet. Zo gaat hij de wet ook in ons vervullen. Zo is hij het dan die ons maakt tot veranderde mensen, zodat we waarlijk in staat worden gesteld om onze naaste lief te hebben als onszelf. Nog één opmerking. Ik was vorige week in een dienst en daar zongen we met elkaar een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. En dat laatste zinnetje. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Dat is de bergrede ten top. Dat is de clou van de bergrede. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Dan zal ik niet willen begeren. Dan zal ik niet willen overspel plegen. Dan zal ik niet willen haten. Dan zal ik niet willen moorden. Dan zal ik mijn vijand willen liefhebben. Als ik lief ga hebben als Jezus, die eerst voor mij zijn vijand heeft liefgehad tot in de dood. Die mij als zijn vijand heeft liefgehad tot in de dood. Als ik deze Jezus leer kennen, dan zal hij mij in staat stellen om ook mijn vijand lief te hebben als mijzelf. Zo mogen we leven met Christus en met Paulus zeggen, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Halleluja. Amen. Amen.